Wrak is zoet. Stel u voor, iemand die kwetst mij. En dat blijft in mijn hoofd spoken wat er gebeurd is. En ik denk, wacht maar. Dat gaat hij nog terugkrijgen. Hè? U kent dat vast ook wel. Dat is ons idee achter wraak nemen. En wraak, dat belooft een zoete beloning. Dat denken we tenminste, of dat hopen we. En de laatste jaren is daar vrij veel wetenschappelijk onderzoek naar gebeurd. Dokters, slimme mensen, die hebben bekeken van wat gebeurt er nu precies in de hersenen bij mensen die wraak nemen. En wat hebben ze ontdekt? Wraak is inderdaad zoet. Daar gebeurt iets in de hersenen, daar komt een blijdschap, dat is een soort beloning. Maar ja, u hoort mij al komen, helaas is die beloning van korte duur. Het goede gevoel dat we hebben als we die ander betaald gezet hebben, dat houdt snel weer op. Dat gaat even snel weg als dat het gekomen is. En we hervallen in boosheid en in die pijn van het begin. Onmin, ruzie, vijandschap. Blijft gewoon duren. Dat blijft verder spoken in onze hoofden. En eigenlijk bevestigt dat gewoon wat we al wisten uit Gods woord. Vergelding zoeken, wraak nemen, zijn gewoon zonden. En dat komt ons niet toe. Liefde doet het tegenovergestelde. Liefde vergeeft. Dat is de weg die God ons laat zien. Vandaag gaan we naar het derde en het voorlaatste deel in de korte serie Liefhebben zoals Jezus. En ik wil met u opnieuw lezen uit 1 Korinthe 13. Ik lees gewoon de beginverzen ook nog even voor, dus we gaan lezen van 1 tot en met 6, vers 1 tot en met 6. Dus wie wil meelezen 1 Korinthe 13, vers 1 tot 6. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. En al zou ik het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. En al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig, zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet. Zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast. Zij zoekt niet haar eigen belang. Zij wordt niet verbitterd. En dan voor vandaag. Zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Vandaag gaan we zien dat liefde vergeeft en gaan we zien dat liefde vreugde vindt in de waarheid. Als we naar vers 5d kijken, in de HSV staat er: zij denkt geen kwaad. Vorige keer waren we geëindigd met een liefde die, zoals ik het genoemd had, geen kort lontje heeft. Liefde is geduldig, liefde is langmoedig. En hier staat dan, liefde denkt geen kwaad. Maar die betekenis hiervan die wordt eigenlijk duidelijker als we naar de NBG gaan kijken. Daar wordt het vertaald met, zij rekent het kwade niet toe. En het werkwoord hier, toerekenen, gaat over financiën, over tellen. Heel eenvoudig, ik hou thuis een overzicht bij van wat we uitgeven. Ik geef een zo'n Excel-file daar en ik kan perfect zien hoeveel we uitgeven aan eten, de auto, onze konijnen, de boeken die ik gekocht heb. Dat hou ik allemaal nauwgezet bij. En dat is eigenlijk het idee wat we hier vinden. Iemand zondigt tegen mij, hoppa, ik haal zijn zwarte boek boven en ik schrijf dat erbij. En dat boek gaat weer weg. En op het moment dat hij nog eens iets misdoet, hup, komt dat boek weer op tafel. En dat lijstje, en dan schrijf ik het erbij. Eigenlijk wat hier gezegd wordt is, dat we alles oplijsten om het op het juiste moment terug te kunnen betalen. Nu, Paulus gebruikt dat werkwoord ook ergens anders. Als hij schrijft over onze verlossing. 2 Korinthe 5, vers 19. Daar staat, God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen, en nu komt die, niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. U hoort het al? Hier wordt het woord in tegenovergestelde zin gebruikt. De mensheid leeft in rebellie tegen God. En God heeft door Christus voor verzoening gezorgd. Hoe? Door onze overtredingen niet toe te rekenen. En dat gaat om mijn zonde. Bewust gepleegd in opstand tegen God. En het is niet dat God heeft niet zomaar de andere kant uitgekeken. Nee, God heeft die zonde kwijtgescholden. Hij heeft ze Christus aangerekend. Het is heel eenvoudig. Mijn zonde, uw zonde, onze zonde, die worden op Christus rekening gezet. Hier vinden we meteen ook een toepassing. Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Dat is de reden waarom wij verzoening met andere mensen kunnen hebben. En waarom wij in vrede kunnen leven. Omdat God ons met hem verzoend heeft. De Bijbel leert ons ook wat God dan wel op onze rekening gezet heeft. Romeinen 3:28. Daar wordt het iets anders vertaald, maar dit is hetzelfde werkwoord. Wij komen dus tot de slotsom. Dus wij rekenen, we hebben erover nagedacht en wij komen tot de conclusie dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. God heeft ons geloof geschonken. En door dat geloof wordt de gerechtigheid van Christus op onze rekening gezet. Dus onze werken, onze zonden staan op zijn rekening en zijn rechtvaardig leven wordt op onze rekening gezet. Als we een paar verzen verder zouden lezen in Romeinen 4:3, zien we het voorbeeld van Abraham. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. En daarin horen wij Gods voorbeeld te volgen. En dat gaat in tegen ons arglistig hart. Want als iemand mij iets aandoet, als mijn eerste neiging, hop, dan komt een zwarte boek op tafel. Dan kijk je, weer iets, hop, en dan wordt dat op die lijst bijgeschreven. Maar Jezus' onderwijs was duidelijk. Ons leven moet gekenmerkt worden door vergeving. En dat was ook iets wat de discipelen moesten leren. Dat zien we bijvoorbeeld in Matteüs 18, vers 21. Toen kwam Petrus naar hem toe en zei, Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Net hiervoor heeft Jezus laten zien van wat we moeten doen als een broeder of zuster zondigt. En Petrus komt naar voren en die maakt het eigenlijk voor ons heel praktisch met de vraag die hier stelt. Heer, als die broeder of zuster die blijft tegen mij zondigen, hoe vaak moet ik die vergeven? Hoe lang moet ik geduldig blijven? Uit geschriften uit die tijd van Joodse rabbies weten we dat daar het voorschrift 3 keer was. 3 keer is genoeg, 4 keer dan houdt het op. Dus eigenlijk is Petrus hier al heel genereus, want hij zegt, Heer, 7 lijkt me wel voldoende. Nee, toch ligt daar een limiet op. En Jezus laat zien dat onze vergeving ongelimiteerd mag zijn. Dat we daar geen limiet op mogen zetten. En hoe gaat dat? Dat is heel eenvoudig. Als ik de neiging heb om de zwarte boek weer op tafel te gooien, dan moet ik gewoon aan mijn eigen zonde denken. Dan moeten we onszelf in de spiegel zien en eraan denken hoe enorm veel God ons vergeven heeft. En dan mogen we gewoon dan proberen uit te leven naar andere mensen. We zien nog een voorbeeld bij Jezus. En Jezus zei, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Tijdens dat onbeschrijfelijk lijden aan het kruis heeft Jezus compassie met vijanden. Jezus heeft compassie met ons. En daarin zien we liefde die van het kruis straalt. De liefde van onze verlosser voor verloren zondaren. Dat is de liefde die wij mogen imiteren. En ik wil hiervoor samen met jullie nog naar een ander voorbeeld uit het leven van onze Heer Jezus kijken. Eén wat jullie kennen en goed kennen, namelijk Petrus die de Heer verloochent. En wat er uiteindelijk het gevolg van is aan God en Jezus' reactie. We kennen Petrus, de handje de voorste, Petrus de grootste mond, als er iets gezegd moet worden, hij staat van voor. Maar die Petrus die had een vrij goed beeld van wie Jezus was. Zien we bijvoorbeeld Matteüs 16, vers 15 en 16, waar Jezus aan zijn discipelen vraagt, maar wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Petrus, geleid door de Heilige Geest, die zegt, Heer, u bent Messias. U bent God onder de mensen. En als we dan verder lezen, dan voorspelt Jezus van, ja, jullie zullen mij in de steek laten. En dan komt Petrus opnieuw, nee, Heer, al moest ik met u sterven, ik zal u niet verloochenen. We weten wat er daarna komt en wat de Heer Jezus voorspelt over die haan. Maar laten we lezen hoe dat ging. Wie wil, jullie mogen meegaan naar Johannes 18, vers 17 en 18. Johannes 18, vers 17 en 18. Dus hier bevinden we ons in het paleis van de hoge priester. Dus Jezus is gearresteerd, is daar binnengebracht en Johannes is hem achterna gelopen. En Johannes heeft met de slavin aan de deur geregeld dat Petrus ook binnengelaten werd. 17 en 18 staat het volgende. Het dienstmeisje dan, de portierster, zei tegen Petrus, bent u ook niet een van de discipelen van deze mens? Hij zei, nee, dat ben ik niet. En de slaven en de dienaars hadden een kolenvuur gemaakt, omdat het koud was, en stonden zich te warmen. Petrus stond zich bij hen te warmen. Dus die slavin die kende Johannes. Die wist wie Johannes was. En daarom stelt hij eigenlijk een logische vraag aan Petrus, van, hoort jij daar ook niet bij? Waarschijnlijk was Petrus op van alles voorbereid. U kent dat vast ook wel, er staat iets te gebeuren en de dag voordien gaan er 100 mogelijke scenario's door uw hoofd en op elk scenario verzint u een antwoord. Het moment is daar, bam, er gebeurt iets anders. En waarschijnlijk was dat bij Petrus ook zo. Die was op alles voorbereid, maar niet op zo'n simpele slavin. Die vroeg van, hoort jij daar ook bij? En in die vraag zien we, hoort u daar ook niet bij? Daar zit eigenlijk al een beetje een ontkenning in en Petrus die haakt erop in en zegt, nee. Ik ben dat niet. Ik hoor daar niet bij. We lezen verder in vers 25 tot 27. Ze staan nog steeds bij het vuur en Simon Petrus stond zich te warmen. Zij zeiden dan tegen hem, bent u ook niet een van zijn discipelen? Hij ontkende het en zei, dat ben ik niet. Een van de slaven van de hoge priester, die familie was van hem wie Petrus het oor afgeslagen had, zei, heb ik u niet met hem in de hof gezien? Petrus dan ontkende het opnieuw en meteen kraaide de haan. Dus ze staan daar met een groepje rond het kolenvuur. En waarschijnlijk was dat zo'n beetje gefiezel van, die hoort daar ook bij. Dus de vraag wordt gesteld van, jij hoort daar toch bij? En opnieuw zegt Petrus, nee, dat ben ik niet. Maar ja, dan komt het onvermijdelijke. Daar staat iemand die hem letterlijk in de tuin gezien heeft. Dat is familie van de slaaf van wie hij het oor heeft afgeslagen. En die zegt eigenlijk van, ja, maar ik heb u daar toch gezien? En dan is er eigenlijk geen ontkennen meer mogelijk. Maar toch, Petrus ontkent voor de derde keer. Als we in de parallelpassage in Matteüs kijken, die voegt daar nog iets aan toe. Daar staat bij die derde keer, toen begon hij zich te vervloeken en te zweren, ik ken de mens niet. Petrus gebruikt nog wat krachttermen en zegt, laat God mij maar vervloeken als ik hier aan het liggen ben. Ik ken die man niet. In Lucas 22:60 lezen we, en onmiddellijk, terwijl hij nog sprak, kraaide de haan. Dus Petrus is nog bezig met spreken en hij hoort die haan. Vers 61. En de Heere keerde zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, hoe hij tegen hem gezegd had, voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij 3 maal verloochend hebben. Ik denk dat het spreekwoord, de grond die onder uw voeten wegzakt, ik denk dat dat hier van toepassing is op dat moment. Ik kan me voorstellen dat dat Petrus' diepste moment was wat hij ooit meegemaakt heeft. Dat besef zinkt binnen en op dat moment ziet hij Jezus staan, Jezus draait zich om en kijkt hem in zijn ogen. Die kijkt hem recht aan. Het mooie is dat dit uiteindelijk bij Petrus tot berouw en inkeer leidt. Hierin ligt ook hoop voor ons. Misschien zijn wij soms wel een Petrus. Zijn we trots en blazen we hoog van de toren. En wel, wat we dan mogen doen is ons werpen op de Heer die genadig naar ons heeft omgezien. Waarom? Als we verder lezen in Johannes, dan zien we dat Petrus vergeven werd. Dat Jezus Petrus herstelde. In Johannes 21 vers 15 tot 17. Daar staat het volgende. Toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem, ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. En Jezus zegt opnieuw tegen hem voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. En hij zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houdt u van mij? En hij zei tegen hem, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, wijd mijn schapen. En we zitten hier na de opstanding. De discipelen zitten daar een beetje met hun vingers te draaien van, ja, we weten niet goed, wat moeten we doen? Dus wat doen ze? Ze gaan vissen. Ja, u kent het verhaal, de Heer Jezus komt, er gebeurt het wonder dat ze vis vangen. Ze eten samen en Petrus herkent hem. En ze zitten daar samen na het eten. En Jezus stelt hem de vraag. Jezus stelt hier de vragen. Drie keer verloochend, drie vragen. Tot drie keer toe vraagt de Heer Jezus, Petrus, heb je mij lief? En het mooie is, in de antwoord van Petrus, daar legt Petrus de basis bij Gods liefde. In die zin van, ja, Heere, u weet dat ik van u hou, daar zegt hij eigenlijk van, dat ligt niet in mijzelf, maar u heeft dat in mij gelegd. U weet het, Heer. En de derde keer zegt hij zelfs, Heer, u weet alles. U weet dat ik u lief heb. En wat doet Jezus? Jezus geeft hem de opdracht om voor zijn schapen te zorgen. Zorgen dat ze geestelijk voedsel krijgen en de kudde leiden. Dus de vraag, hoe zouden wij reageren? Hoe zouden wij reageren op iemand die zoals Petrus ons drie keer laat vallen? Die ons drie keer in de steek laat? Hier bij de Heer Jezus zien we dat hij vergeeft. Een zondaar, Petrus, wordt een herder. Jezus verandert een zondaar in een herder. Petrus mag hem dienen door daarna voor anderen te zorgen. Misschien dat Petrus hier wel aan dacht toen hij het volgende vers schreef in 1 Petrus 4, vers 8. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonde bedekken. Wat is belangrijk voor ons? Heb voor alles, ander woord is, een andere vertaling is, bestendige liefde voor elkaar. Vurig, bestendig. Denk hierbij aan een paard dat zich aan het inspannen is in volle galop. Dat is de betekenis van het woord hier, dat we een voortdurende liefde voor elkaar hebben. Die mogen we uiten door elkaar te vergeven. Want als we elkaar lief hebben, dan vergeven we. Dat is de betekenis hiervan, dat liefde alle zonden bedekt. We moeten niet zomaar alles onder de mat vegen, nee. We moeten ervoor kiezen om elkaar te vergeven. En in eerste instantie is dan wilsbesluit. Daar moeten we voor kiezen. Zoals God ervoor koos om ons te vergeven. Liefde vergeeft de ander. Als tweede zien we dat liefde zich verheugt in de waarheid. En eigenlijk als we hier zo doorheen 1 Korinthe 13 lezen, dan legt Paulus dat heel mooi neer. We hebben al gezien, er is van alles aan de hand in die gemeente. Er is strijd, jaloezie, competitie, verdeeldheid. En wat Paulus doet, hij geeft hier geen rechtstreekse beschuldiging. Maar wat hij voor die gemeente deed, en wat hij eigenlijk nu ook voor ons doet, is ons gewoon de spiegel van liefde voorhouden. En dat zien we ook heel mooi bij vers 6. Liefde verblijdt zich niet over ongerechtigheid, maar liefde verheugt zich over de waarheid. We zien hier twee soorten blijdschap. Blijdschap over waarheid en blijdschap bij ongerechtigheid. En blijdschap bij ongerechtigheid gaat over zonde van anderen of zonde buiten ons. Dat gaat niet over zonde die we zelf doen. Dat vinden we bijvoorbeeld ook in Spreuken 2, vers 14. In die passage zien we eigenlijk dat er staat van, als jullie in wijsheid wandelen, zullen jullie beschermd worden van een aantal dingen. Dus doe wat God van u vraagt en dan zult je beschermd worden voor een aantal dingen. En een van die dingen is, u zal beschermd worden van hen die zich verblijden in kwaad te doen, zich verheugen in verderfelijk kwaad. Dit gaat over mensen die zich verheugen in kwaad en in zonde. Verheugen in kwaad en zonde is gewoon hetzelfde. Dat is een complete verdraaiing van wat goed is. Die mensen verheugen zich in dingen die lijnrecht staan tegenover een goede God. En wat we hier in het tweede lezen, zich verheugen in verderfelijk kwaad, dat is hetzelfde als wat wij zeggen bijval geven. Denk aan een amfitheater, hè, spelen in de Romeinse tijd, daar gebeurden van alle bloedige dingen in het midden en mensen juichen daar. Ze juichen voor het onrecht, het bloed en de ellende, wat er gaande is, ze joelen samen, ze verheugen zich in bloederige taferelen. Hoe zou dat geweest zijn in de gemeente van Korinthe? Of hoe is dat misschien soms in ons eigen leven? Hè? Misschien verkneukelen we ons wel eens stiekem als die ander faalt. Of als die faalt, had ik u niet gezegd dat dat zou gebeuren. Met zo van, kijk eens, ik had u dat toch gezegd. Hoe vaak hebben we dat we ons beter voelen dan de andere mensen die zo zondig zijn? Wel, wat God hier vraagt van ons is het tegenovergestelde. Dat is dat we ons verheugen in waarheid. En als we terug naar 1 Korinthe gaan, een aantal verzen daarvoor komt die gedachte terug. 1 Korinthe 12, vers 26 zegt, en als één lid lijdt, leiden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Dat is waar eenheid in Christus over gaat. Dat is samen lijden, maar ook ons samen verheugen. Als het goed gaat met die ander, dan ben ik blij voor hem. Geen jaloezie, nee, we delen in vreugde. He, ook hier weer een bevestiging van wat we al gezien hebben. Liefde heeft het beste voor met de ander. Wij verheugen ons in waarheid en dat mogen we eigenlijk heel breed zien. We verheugen ons over alles wat goed is. En wat is goed, dat is alles wat in de lijn ligt van Gods karakter, van Gods woord, van zijn opdrachten. We verheugen ons dus over iets wat buiten ons ligt. Dat is hetzelfde als bijvoorbeeld bij Barnabas in Handelingen 11, vers 23. Toen deze aankwam en de genade God zag, verheugde hij zich. Is dat niet waarin we het meeste vreugde vinden? In de waarheid dat God ons gered heeft? Dat is ook waar we dadelijk gaan bij stilstaan bij het avondmaal. Het besef dat God ons genade geschonken heeft. Daar ligt toch onze grootste vreugde in. Ander vers over de waarheid, 1 Johannes 1, vers 6. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. God is waarheid. God is volledig goed. Als wij Gods kinderen zijn, is het gevolg dat we overeenkomstig zijn waarheid leven. We kunnen niet in duisternis blijven wandelen en leven. Nee, we moeten wandelen in het licht. Net hiervoor zegt Johannes, God is licht, in hem is geheel geen duisternis. Daarom kunnen we niet in de duisternis blijven wandelen. In gehoorzaamheid doen we ons best om te leven zoals God het van ons vraagt. En waarom kunnen we dat? In Johannes 1, vers 7, omdat Jezus bloed ons reinigt van alle zonden. Om af te sluiten gaan we nog eens kijken naar een gebeurtenis in het leven van Jezus waar we die twee soorten blijdschap zien terugkomen. U mag daarvoor gaan naar Lucas 7, vers 36 tot 46. Jezus die zit daar aan tafel bij Simon de Farizeer. Lucas 7, vers 36 tot 46. En ik lees eerst vers 36 tot 38. En een van de Farizeeën vroeg of hij bij hem kwam eten. En toen hij het huis van de Farizeer binnengegaan was, lag hij aan. En zie, een vrouw in de stad, die een zondares was, kwam te weten dat hij in het huis van de Farizeer aanlag. En zij bracht een albasten fles met zalf mee. En staande achter zijn voeten, begon zij huilend zijn voeten nat te maken met tranen. En ze droogde ze af met het haar van haar hoofd. En ze kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. Wat we hier zien is, Jezus wordt uitgenodigd voor een feestelijke maaltijd. Ze liggen aan, dus wij kennen dat niet, maar ze liggen op hun zij met het gezicht naar de tafel gericht, de tafel in het midden. Dus eigenlijk, zij zitten de voeten aan de buitenkant, dus daarom dat die vrouw ook aan zijn voeten komt. En wat lezen we over die vrouw? Het is een zondares. Die vrouw had een reputatie en dat was geen goede. Iedereen die daar binnen was, die ziet die vrouw binnenkomen en ze weten allemaal wat die vrouw op haar kerfstok heeft. En wat zien we? Die vrouw zwijgt, maar haar daden spreken voor zich. Als ze bij Jezus staat, begint ze te huilen. Misschien is er vreugde dat ze zo dicht bij Jezus is. Maar tegelijk kunnen we zeggen van dat ze ook verdriet heeft over haar eigen zonde. En uit de daden die ze doet, spreken nederigheid en toewijding. En we kunnen ons zo voorstellen, terwijl dat tafereel zich ontvouwt, gaat daar een schokgolf door de ruimte. Dat zien we ook in vers 39 tot 43 als we verder lezen. Toen de fariseer die hem uitgenodigd had, dat zag, zei hij bij zichzelf: deze man zou, als hij een profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt, want zij is een zondares. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zei: meester, zeg het. Jezus zei: een zekere schuldeiser had twee schuldenaars. De een was 500 penningen schuldig en de ander 50. Toen zij niets hadden om te betalen, schold hij het hun beide kwijt. Zeg dan, wie van hen zal hem meer lief hebben? Simon antwoordde en zei: ik denk dat het is aan wie hij het meeste kwijtgescholden heeft. Hij zei tegen hem: u hebt juist geoordeeld. Hier zien we die tegenstelling tussen twee soorten blijdschap. We zien daar een zondares die zich verheugt over de Heer Jezus en die een juist beeld van haar zonde heeft. Die beseft dat ze een zondares is. Aan de andere kant hebben we Simon. En als we kijken naar Simons reactie, we zien hier zijn gedachten, dan zien we dat Simon zich eerder verheugt in haar zonde. En als eerst heeft Simon een volledig verkeerd beeld van Jezus, want die denkt bij zichzelf, die kan geen profeet zijn. Want dan zou hij zich niet door zo'n verstokte zondaar laten aanraken. En wat Simon dan eigenlijk doet, is zichzelf vergelijken met die vrouw. En dan voelt hij zich wel goed. Simon denkt, in vergelijking met die vrouw, dan ben ik echt wel, ben wel een goede man. En Jezus die zou haar beter veroordelen in de plaats van dit toe te laten. Natuurlijk, we zien hier een soevereine Heer die weet wat er in Simons hoofd omgaat. En die maakt gewoon het verschil. Hè? Twee mensen hebben schulden. En Simon voelt de buil hangen. Want dan zien we in het feit dat hij zegt, ja, ik denk dat. Is toch een beetje een aarzelend antwoord. Wat is de conclusie hier? Wie meer vergeven heeft, of wie meer vergeven is, sorry, die heeft meer lief. En we zien hier Simon, die dacht dat hem niet te veel vergeven moest worden. Vers 44 tot 47. En hij, dat is de Heer Jezus, keerde zich om naar de vrouw en zei tegen Simon: ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water voor mijn voeten hebt u niet gegeven, maar zij heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. U hebt mij geen kus gegeven, maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft mijn voeten gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel lief gehad. Maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. We zien daar Simon en die is zelfgenoegzaam. In vergelijking met die zondige vrouw, doet hij het aardig goed. Goed genoeg, denkt hij. Wij lijken soms ook op Simon, ik toch alleszins wel. We kijken naar anderen, misschien fouten die anderen maken, we vergelijken ons nogal eens graag met anderen om ons beter te voelen. Maar zoals zo dikwijls is Jezus hier heel duidelijk en bestaat er geen enkele twijfel meer over. Hij zegt heel duidelijk, Simon is een slechte gastheer geweest. Simon, die zogezegd goed is, die heeft alles nagelaten wat een goede gastheer had moeten doen. En die slechte zondares, die doet alles wat Simon heeft nagelaten. Simon gaf hem geen water om de voeten te wassen. Simon gaf geen vriendelijke begroeting bij het binnenkomen. En was de conclusie, Jezus vergeeft haar zonde. Wij vinden geen vreugde in het falen van anderen. En dat is ook niet nodig dat wij ons daardoor beter voelen. Want wij zijn zondaren en we hebben in onszelf niks om te roemen. Als we al vreugde hebben, dan ligt die in het feit dat God onze zonde vergeven heeft. Onze vreugde ligt in die waarheid die we bij hem en in zijn woord vinden. Dat is de basis waarom wij anderen kunnen liefhebben. Besef dat wij zondaren zijn. Het besef dat God die heilig en hoog vergeven is, dat die ons vergeven heeft. En als God ons als vieze zondaren kan vergeven en liefhebben, reken maar dat wij dan ook andere mensen kunnen liefhebben. Dat stelt ons in staat om anderen lief te hebben. Liefde vergeeft de ander en liefde verheugt zich in de waarheid. Ik bid dat wij elkaar kunnen vergeven en dat wij ons mogen verheugen in Gods genade.